serieuze week voor de boeg in het jaarcijferseizoen. Grote bedrijven openen de boeken. Tijd voor het beleggerspanel met Jos Versteeg van Insinger Gillissen, Reiner Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management, en Sonny Motke, specialist financiële markt bij het Financiële Dagblad. Mijn zakenpartner is gelukkig nog altijd Adien Jake Willink van bijlesplatform Nimbles. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen traditiegetrouw met jullie laatste transactie. Sonny, ik kijk wel even naar jou, maar daar laat ik het bij, want jij mag het niet beleggen.
Nog steeds niet. Dus als mijn chef dit hoort, er is niks aan de hand. Alles compliance proof. Ook hiervoor krijg ik niet betaald. Ik sta gewoon als loondienst voor het FD.
Heb je wel eens belegd trouwens, voordat je deze portefeuille had?
Nee. Ik ben gewoon een echte spaarder.
Ondanks alles.
Ook nog een uitgever. Aan te grote auto's en dekken.
Nou, nu je zegt dat je spaarder bent. Klaas Knot kreeg die vraag ook. Hè. Bij Buitenhof spaar je zelf eigenlijk nog? En hij zei, ja, dat doe ik, want zo behaal ik bepaalde doelen die ik heb gesteld. Maar dat is toch niet meer rationeel?
Die had hij niet, nee, denk ik.
Nee, die had hij niet. Moet hij steeds langer sparen.
Ja. Maar dat is dus een van de mensen die dus meer moet sparen. Steeds meer moet sparen.
Ja, zeker.
Dus minder gaat uitgeven. Voorbeeld van slechte economie.
Sommige mensen kunnen wel gewoon beleggen, zoals jij, Jos. Wat was jouw laatste transactie?
Nou, dat was niet mijn persoonlijke, maar dat was voor onze beheerportefeuille. Zijn we wat meer defensief gegaan door McDonald's te kopen. Maar tegelijkertijd zijn we niet helemaal defensief gegaan. We zagen ook nog wel mooie mogelijkheden in Infineon. Die hebben we ook gekocht. Maar daarbij hebben we net iets wat meer Apple en wat was het, Mastercard afgebouwd.
En Infineon, nog even voor de mensen die daar niet in beleggen, die dat net een iets minder bekend bedrijf vinden dan McDonald's. Wat doen
ze? Is heel vergelijkbaar met NXP. Zij maken semiconductoren en vooral voor de auto-industrie. En de auto-industrie heeft het nu even moeilijk, maar uiteindelijk wordt het wel beter. Het is een mooi bedrijf.
Uiteindelijk wordt het wel beter, dat kun je natuurlijk vaker zeggen.
Ja, nou ja, kijk, het gaat al zo lang zo slecht. En het vertrouwen komt al wel weer terug. Ik bedoel, ik zie niet alles in een afgrond belanden. Nee. Uiteindelijk komt het vertrouwen wel weer terug.
En jouw verklaring om toch wat hamburgertjes bij te kopen? McDonald's?
Ja, dat heeft te maken met dat wij toch wel zien dat die waarderingen hard oplopen. Als hoge waardering is nooit de reden dat de beurzen in elkaar gaan storten. Meestal wordt er wel iets anders voor gezocht, hè? Corona bijvoorbeeld. Maar dan moet je toch wel wat voorzichtiger worden. En zo beginnen we geleidelijk aan een aantal aandelen in de defensieve sector op te nemen, die wat minder hard gestraft worden als de beurs hard naar beneden gaat.
Maar verander jij na gisteren, als dan zo'n coronavirus alles in elkaar doet? Ik ga nu al een sprong nemen in dit programma. Verander je dan je hele strategie dan?
Nee. We hebben maar een paar transacties. Dat is hooguit één per maand, één per zoveel maanden of zo. Je moet.
Heb jij een draaiboek voor je neus of zo? Dit was mijn vraag.
Nee.
Je moet zeker nooit uit paniek handelen. Je moet toch vooral proberen vooruit te denken. En dat doen we dus al een tijdje, dat we zien van er kan wel eens wat meer volatiliteit komen. Daar proberen we dan een beetje op voor te sorteren door bijvoorbeeld door neutraal te zijn in de assetallocatie. We hebben half vast rente de waarde en half aandelen ongeveer. En aan de andere kant, binnen die aandelenkant, wat defensiever te gaan zitten.
En waarom afbouwen in Apple?
Ja, daar hadden we enorm groot belang in. Dat was heel hard gegaan. Die zijn vorig jaar verdubbeld. En wij zijn nog altijd positief over Apple. Ze komen vanavond met cijfers. Ik ben er wel positief over. Maar je moet wel bedenken dat de winstgroei zit er niet zo heel veel in. Het gaat meer om de multiple, dus de koers-winstverhouding. Die is verdubbeld bij Apple. En dan zou je kunnen zeggen, zoals ze op de beurs vaak zeggen, price to perfection. Er is al een hoop goed nieuws naar buiten gekomen. Dat de services het goed deden in december. Dat ze in China redelijk goed presteerden. Dus ja, dan, als die cijfers naar buiten komen, zie je vaak dat het dan wat tegenvalt. Dus ik denk van, nou, is een mooi moment om snel wat af te bouwen, maar nog altijd een flink belang in de portefeuille.
Reinder, met dank voor jouw geduld.
Ja, sorry. Nee, ik heb met heel veel plezier staan luisteren. Ik ben er ook nog. Ik heb met veel plezier staan luisteren. En ik heb in onze portefeuilles bij IBS hebben wij niks gedaan.
Oh.
Maar ik heb zelf wel een transactie gedaan. Ik heb wat aandelen Adyen bijgekocht. Dat is weer eens een Nederlandse onderneming. Daar heb ik er niet veel van. Maar Adyen is een eentje die moet het echt van de groei hebben in de toekomst. Dus je kunt dat heel af en toe rustig bijkopen.
Maar dat is meer als je toch iets moet, dan kun je dat
met rust hard doen. Ik heb zelf een portefeuille van ongeveer 20 aandelen. En ik probeer gewoon over tijd bij ondernemingen waar ik convictie op heb, die ik mooi vind, waar ik mijn belang in wil uitbreiden, om dat ook te doen. En Adyen is er een die onder andere voor McDonald's ook een deel van de betalingsverkeer nu mag gaan verwerken. Maar het is een onderneming die hartstikke mooi groeit ook.
En je hebt er 20, verschuift er ook wel eens wat in, of is het meer bijkopen, afbouwen?
Er verschuift af en toe wat in, maar de bewegelijkheid in die portefeuille is zeer laag. En ik probeer vooral gewoon consistent bij te kopen. In dit geval van Adyen. En het was een positie en het is nu een iets grotere positie geworden.
Moet je wel lef hebben met dat je, of niet? Dus de koers-winstverhouding is...
De price sales is ongeveer 30, de koers-winstverhouding ongeveer 80. Bij Adyen koop je alleen een hele hoop groei, want de onderneming groeit ongeveer 50% per jaar nu al een aantal jaar op rij. Het komt iets af. Er bestaan er 3 onderdelen. De ene is de groei van klanten. Onder andere Netflix, Facebook, waar zij het betalingsverkeer voor doen. En ze kunnen steeds meer betalingen doen bij die klanten. En ook nieuwe klanten. Dus onder andere eBay komt dit jaar bij Adyen. Dat is een hele grote deal die ze hebben gestolen hebben overgenomen van PayPal.
Heel goed.
Dus dat is eentje waar het volume ook enorm toeneemt. Maar omdat de marges meer dan 50% zijn bij Adyen, kunnen ze ook echt enorm profiteren van die groei.
Ja. Let je bij zo'n Adyen ook op wat het bestuur bijvoorbeeld doet? Want ik weet dat wij daar bijvoorbeeld naar het FD naar kijken. Heel veel opties zijn ze uit aan het oefenen. Best wel veel.
Het bestuur is eigenlijk consequent aan het verkopen. Hij heeft ook die belangen die ze hadden waren ook heel groot en ook enorm waardevol voor de bestuurders. Het honderden miljoenen. Die bouwen ze af. Dat vind ik zelf eigenlijk ook wel logisch. Dat je niet al je eieren op een gegeven moment in één mandje wil hebben. Maar over de historie, het management is meer dan aligned.
Maar je kunt ook bang worden dat zij misschien minder betrokken raken bij bedrijven als ze steeds meer afbouwen.
Hoe groter de onderneming wordt, hoe meer je natuurlijk net als bij Mastercard of Apple, dat zijn mensen die honderden miljoenen per jaar kunnen verdienen met salaris. En dan wordt het bedrijf en het businessmodel wordt veel belangrijker. En het businessmodel van Adyen is wel echt gegaan van een start-up naar nu een volwaardige onderneming. Maar alignment is er wel genoeg tussen mij en het management, want ze bezitten nog steeds 15% plus van Adyen.
Het coronavirus. Jos, jij zei daar net even tussen neus en luppen door iets interessants over. Ook over je eigen transactie. We worden wat defensiever. Want je moet er ook rekening mee houden dat het misschien een keertje wat minder gaat. En dan wordt er iets gezocht, zoals misschien wel het coronavirus. Heb je ook het idee dat coronavirus zo af en toe wordt gebruikt of misbruikt om wat dingen bij te stellen?
Ja, daar lijkt het wel vaak op, hè. Ik was een tijdje geleden even vergeten hoe die schrijver nou ook weer heette. Die had een onderzoek gedaan naar eigenlijk storytelling in beleggen. Die man van de... Nou ja, goed, ik ga er niet op komen. Ik ben altijd heel slecht in naam.
Storytelling in beleggen,
er komt op een gegeven moment een soort verhaal en dat begint te verspreiden en beleggers gaan dat ook geloven en die worden dan bang en zo ontstaat angst. Zo eigenlijk ook op de manier waarop virussen verspreiden. Was een mooi voorbeeld. Meneer Schiller, Robert Schiller. Het is een mooi boek en het ging over dat soort verhalen op de beurs. En dat wordt dan vaak inderdaad, denk ik, aangegrepen als de beurzen hard gestegen zijn. We zijn in 3 maanden tijd 17, 18, 19% gestegen. En dan zie je gewoon heel vaak zo dat men denkt van, nou, het is leuk geweest, ik ga wat winst nemen.
Maar heeft het eigenlijk niet zoveel of niet alleen maar te maken met dat coronavirus?
Nee, dat denk ik zeker niet. Maar je ziet wel dat onderliggend de Chinese groei een flinke deuk krijgt, hoor. Als je zoveel steden platlegt, de consumptie gaat flink naar beneden. Maar zeker ook de discretionaire consumptie.
Chinees nieuwjaar wordt dan ook altijd...
Ja, er wordt veel geld uitgegeven.
Met SARS begreep ik dat zo'n 10% naar beneden was gegaan.
De economie of
De S&P was ongeveer 10% down in de SARS-periode. En op het moment dat de WHO zei van SARS is over, was de beurs ook alweer 20% vanaf de low gestegen.
Okay.
Het is altijd heel moeilijk om dat nu te pinpointen, want this time is always a little bit different.
Yeah.
Dat zal nu ook zeker het geval zijn. Op de beurs zelf zie je wel dat aandelen die heel afhankelijk zijn of ondernemingen van bijvoorbeeld de Chinese consument, maar ook van Chinese reizigers, dat die het wel zwaarder hebben. Dus bijvoorbeeld Hermès of L'Oréal, de luxe goederen.
Ja.
Ook de hotelketens, intercontinental hotels, die het dan toch wat moeilijker heeft omdat er minder gereisd gaat worden. Maar dat zal ook wel helemaal weer bijtrekken.
Ja, het is een tijdelijk effect, als het goed is. Tenminste, we hopen maar dat het overgaat.
Dat zei jij gisteren, toen was je hier ook, zei je dat ook al. Dat hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe dit virus zich verspreidt en wanneer het is ingedampt.
Ja, als het een pandemie wordt, dan zijn de rapen gaar.
Of het is geen tijdelijk effect, omdat het iets in gang zet waarvan jij zegt dat kan gebeuren, want er wordt een soort angst gecreëerd voor enerzijds dat virus en anderzijds kan dat dan weer zorgen voor onrust.
Nou, daar kan je wel over zeggen. Je ziet dat het, zeker in Amerika, gaat het eigenlijk behoorlijk goed. Daar zie je dat heel weinig mensen werkloos zijn. Dus de lonen stijgen, de huizenprijzen beginnen aardig te stijgen. Dat is heel erg aangetrokken. Dat was maar een paar procent. Het lag nu weer op 7-8% in december. Dus de Amerikanen die voelen zich eigenlijk rijk genoeg. En die zitten een heel eind van China af. Dus die hebben nog niet zoveel virus in huis, denk ik. Ook in Europa zien we het geleidelijk aan verbeteren. Dus onderliggend in de eerste economie en de derde zo ongeveer, of vierde Europa, is ongeveer even groot als Amerika, gaat het eigenlijk goed. Dus dan moet je niet snel uit het veld laten slaan.
Je moet je gewoon niet in paniek laten aanpraten. Want angst is het goede woord. Je hebt ook de VIX-index,
Ja.
beroemd voor de angst. Die staat nu rond de 18, 20. 20. Ja. Die is in de laatste twee dagen misschien met 2 punten omhoog gegaan. Dat is echt heel weinig. Bijvoorbeeld de kredietcrisis was het 80 plus of zo. Dus het valt allemaal nog reuze mee. Ja. En je kunt ook, ja, nu ben ik weer de optimist. Je kunt ook altijd naar de kansen kijken. Hè? Bijvoorbeeld flow traders ging heel erg goed. Dus de volatiliteithandel, daar kun je nu weer in scoren.
Maar ik is een interessant bedrijf. Inderdaad, ja. Flow traders, kun je dat er even uitleggen?
Ja, het is flitshandel. Dus ze zoeken naar de heel snel in de volatiliteit van aandelen proberen een winst te vinden. Dus snel aankopen, verkopen. En dat is natuurlijk nu, op dit moment kan dat nog steeds, omdat de volatiliteit iets hoger wordt.
Ook al mag je daar geen officieel advies voor
geven. Ik mag niks. ik constateer alleen maar dat gisteren een positieve uitschieter was op het verder bloedrode cijferbord.
We dachten gisteren super creatief wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor het biermerk Corona en voor AB InBev, waar dat onder valt. Nou ja, dat kun je toch afvragen.
Ja. Er zijn een hoop grappen over gemaakt.
AB InBev laat weten dat dat nog moeilijk in te schatten is. Dat zal wel zo zijn.
Het kan ook de consumptie juist stuwen, toch?
Met denk je?
Drank. Is er zoiets als slechte reclame in dit geval?
Schijnt niet te bestaan, toch? Nee. Ja. Wij gaan zo meteen door. Zaken doen. Maar ik noem voor de volledigheid ook nog even jullie namen. Het beleggerspanel Jos Verstegen, Renner Wietsma, Sonny Motke en mijn zakenpartner Adien Cenk Willink. En we gaan het hebben over het cijferseizoen. Philips kwam vanochtend, KPN, Shell, Unilever, ze staan allemaal nog op het programma. Laten we met Philips beginnen, want daar werd nogal het een en ander aangekondigd. Namelijk het mogelijke afscheid van de huishoudtak, de huishoudelijke apparaten, de airfryers, de koffiezetmachines. Jos, is dat iets wat zich al heel lang aankondigde?
Aankondigde niet, want ze hebben het altijd ontkend en altijd tegengesproken. Ik heb het hier op de zender ook nog eens gezegd. En ik kan me nog herinneren dat Frans van Houten maar vond dat dat allemaal onzin was. Die sprak dat echt keihard tegen. Maar ja, het past natuurlijk totaal niet bij Philips. Maar het is wel een heel mooie activiteit. Hè. Ze hebben er altijd hele hoge marges in gehaald. Het oude DAP, Domestic Appliances. Ze hadden marges echt opmerkelijk hoog, van 15% of soms wel meer. Soms hadden ze ook hele hoge groei met die luchtfiltersinstallaties in China bijvoorbeeld. Maar de scheerapparaten zijn beroemd. Van Philips. Dus dat is een hele mooie afdeling.
Nou, daar houden ze ook nog aan vast, hè? Scheerapparaten en elektrische
oké, dat blijft nog.
Ja, dat noemen ze medisch.
Ja. Ja, zeker. Dat snap ik wel. Nou, dat is een jammer. Dat had ik nou niet meegekregen.
Hoezo vind je dat jammer? Want het is natuurlijk een bijna semantische discussie wanneer iets medisch is of niet. Ja. Maar dat zijn verkoopkanonnen waar ze nog geen afscheid van willen nemen.
Nee, maar ik kan me dan vraag ik me een beetje af wat ze dan van de DAP, wat dat dan wel gaat worden als ze dat erbij zouden doen. Dat is natuurlijk een prachtig bedrijf. Het zou ook een mooie aanwinst voor de beurs zijn als je dat eruit haalt.
Nou, precies, dat werd niet met zoveel woorden ontkend in ieder geval. Dat moet je misschien ook niet doen, Reinder.
Nou ja, gegeven de omvang van wat ze willen afspinnen, het zou om 10% van de sales gaan, als ik het goed gelezen heb, dan is het maar de vraag of dat een mooie zelfstandige beursonderneming wordt. Zeker als je in consumentenelektronica zit. Dat is niet per se een hele populaire categorie bij beleggers. Daar heb je iets meer volume voor nodig. En ik denk dat in deze markt die ook de private equity partijen die weten thuis dingen goed te vinden. Dus
ze kunnen het ook wel zonder beursgang.
Ik denk dat dit zonder beursgang ook prima bij Philips de stal uit kan. En de gemiddelde marge op wat ze gaan verkopen is een gemiddelde multiple waarop het handelt op de beurs. Is wel echt een stuk lager dan voor de healthcare divisie. Want echt het healthcare segment van Philips, daar is de parel in het bedrijf. En die is gewoon wel die trade als je naar de gemiddelde peers kijkt op een hogere waardering. Dus als je dit eruit zou halen, zou er voor Philips ook waarde te ontlokken zijn. Gewoon het healthcare segment.
Ja, maar toch, misschien werd de etalage al opgepoetst. Was Van Houten best wel enthousiast over zijn huishoudelijke apparaten?
Ja, zou ik ook zeker zijn op dit moment.
Ja, ja. Maar is het toch maar terecht of is het al bedoeld om kopers te verleiden?
Nou ja, het lijkt mij dat het vooral is om kopers warm te maken voor deze business. Want aan zichzelf, ja, het is niet hele mooie business.
Ik heb vroeger wel, kan ik me nog herinneren, dat ik de DAP volgde. Ben er nog wel geweest, zat in Amersfoort, had het hoofdkantoor. Ja. En dat waren echt, ik was altijd wel onder de indruk van die marges die ze daar haalden, hoor.
Het is beter dan gemiddeld. En zit natuurlijk een klein beetje brand value in voor Philips. Maar het mag de veters niet vaststrikken van de Apples en de McDonald's en de Mastercards van deze wereld.
Vergelijkbaar met Logitech, dat soort ook zo'n bedrijfje met kleine elektronica, waar je eigenlijk nooit verwacht, maar die halen ook opmerkelijk hoger.
Logitech haalt verbazingwekkend hoge marges ook. Ja.
Maar en dat jij zegt van dat medische, of dat nou de parel is bij Philips.
Nou ja, het medische segment.
Het zou jammer zijn als dat niet zo is, toch?
Dan hebben ze niet veel over. Het oude ASML was het echt mooie gedeelte, maar dat heeft een eigen plekje onder de zon gekregen.
Alles wat Philips verkocht heeft is nu goud waard.
Sorry, dat is ongeveer de regel. Misschien ook omdat voor de kijkers niet, luisteraars niet heel duidelijk, maar je hebt geen Philips scheerapparaat, althans al een tijdje niet gebruikt.
Nee.
Maar heb je er ook geen opvatting over?
Wat, nou ja, wat belangrijk is, waar wij naar kijken, de vraag was ook meer van, is het een spannend seizoen? Wij vinden dat op de redactie nog wel meevallen. Ook omdat voor Philips en ook voor Sligo bijvoorbeeld vorige week, het zijn allemaal iets tegenvallende cijfers. Maar de dividenden blijven natuurlijk allemaal heel stabiel. Dus ja. Wij zien nog niet zoveel heel spannende dingen gebeuren. Ik heb het coronavirus ook nog niet horen opkomen vandaag bij Philips zelf.
Nou jawel, zij hebben twee dingen daarover gezegd. Enerzijds worden ze daardoor geraakt omdat een deel van hun producten uit China komen. Anderzijds zeggen ze ook, ja, misschien heeft het voor ons ook wel iets positiefs. Want wij kunnen misschien een rol gaan spelen in het diagnostiseren van dat corona.
Ja, ik heb een jaar geleden heb ik longontsteking gehad. En dat klopt. Dan heb ik 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. En dan kun je gewoon met een röntgenapparaat kun je die foto's doorlichten. De longen doorlichten, dan zie je gewoon waar de ontsteking zit. Dus ik kan me voorstellen dat ze misschien wat extra röntgenapparaten verkopen. Ik geloof dat hij ergens anders, dat Frans van Houten dat wel genoemd had, dat mogelijk nog toch wat extra verkopen zou kunnen leiden.
Maar nu, ik mag dus niet zeggen van wat is nou belangrijk, de vraag aan jullie specialisten. Is het dan voor Philips het beste om echt alleen maar op die medische kant te gaan zitten en dat...
Ja, dat denk ik wel. Ik vind dat wel. Want ik vind dat Philips eigenlijk, als je het vergelijkt met Siemens Healthineers, dan zijn ze zeker in die scanners, daar zitten ze eigenlijk wat minder sterk in dan Siemens Healthineers. Die zijn daar groter in. Maar ook als je kijkt naar de mix van medische systemen die ze verkopen, dan zit Philips wat meer in de eenvoudige emmen of de röntgenscans en de sonar, hoe heet dat, voor zwangerschaps...
echo's.
Echo's, heel goed, dank je. Daar zitten ze wat meer in.
Niet mijn specialiteit verder. Ja.
Daar heb je wat minder van die extra service bij. En dat is bij die dure MRI-scans heb je daar veel meer extra service-inkomsten. En dat is bij Siemens Healthineers wat beter. Dus ik vind Siemens Healthineers duidelijk beter dan Philips. Maar misschien denkt Reiner dan.
Ik zou daar niet mee in discussie willen. Meer in de general, hoe meer gefocust een onderneming is en hoe hoger de kwaliteit van de producten ook, hoe meer waarde beleggers daar gewoon aan kennen. En Philips heeft nu een enorme productportefeuille met scheerapparaten tot echo-apparaten tot andere dingen. En daar wat meer focus op aanbrengen lijkt me nooit verkeerd.
Ik wil met jullie naar Shell, onder andere. Dat komt donderdag met cijfers. Daar kunnen we vooruitblikken. Maar een algemener beeld is, weet je dan wel hoe een bedrijf ervoor staat? Ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Dan bellen wij analisten, zoals Jos bijvoorbeeld, of anderen. En er zijn analisten die zeggen, nou, bel me over een uurtje terug, anderhalf uur terug. Het is nogal complex. Dat komt omdat er verschillende begrippen worden gehanteerd. Verschillende begrippen die nergens anders een plek krijgen, die Shell misschien wel zelf verzonnen heeft, met een handjevol andere bedrijven of helemaal op eigen houtje. Wat kun je in algemene zin daar dan nog over zeggen, Jos?
Ja, dat is een hele interessante probleem wat je aanhaalt. Heel simpel gezegd is de kwartaalcijfers van Shell is $5 miljard winst. Dat is ongeveer waar je vanuit moet gaan. En dan geven zij aan van met elke dollar in de olieprijsstijging verdienen we zoveel miljoen. Dus je rekent uit hoeveel is de olieprijs gemiddeld gestegen. En dan kom je ongeveer erop uit. Maar ja, welke olieprijs heb je? Tegenwoordig zitten ze met gas. Nou, voor gas neem je dan de Henry Hub prijs in Amerika. Dat is een hele lage prijs. In Europa is die hoger en in Azië is die nog weer hoger. Dus je krijgt een hele rare mixverandering. En het gevolg is dat eigenlijk niemand een idee heeft wat ongeveer de kwartaalwinst van Shell zal zijn. Het verschilt heel veel.
Zit er nou iets van een percentage in die omzet dat uit duurzame energie komt?
Bijna niets.
Waarloos.
Heel weinig, ja. Dat is een paar procent. Dat is zonde. Ik heb de voorzitter van de Raad van Commissarissen van Shell wel eens gesproken, meneer Holliday. En die zei eigenlijk, Shell, dat zijn ingenieurs. Die willen grote olieplatforms bouwen. En die zijn er helemaal niet voor windmolens. En daar heeft hij denk ik wel gelijk in.
Morgen komt hier Mark van Baal van Follow This.
Ja, die zal daar niet blij mee zijn.
Met wat niet?
Met die opmerking van Holliday.
Precies. Nou ja, ik heb ook wel eens gelezen dat Ben van Beurden zei, ja, ik ben door de aandeelhouders niet aangesteld om het allemaal in de grond te laten zitten.
Nee, dat klopt ook.
Dat klopt formeel gezien denk ik wel zo'n beetje. Maar ik wilde nog even terug naar die discussie over winstcijfers en of er misschien strengere regels moeten worden opgesteld. Volgens mij is er een Europese beurswaakhond en ook nog een boekhoudersclub, ook in Europees verband, die hebben gezegd, er is eigenlijk ook geen touw meer aan vast te knopen. We moeten dat wat beter reguleren.
Ja, dat is
mijn woorden eigenlijk. Hè? Ja. Maar Reinder, hebben ze daar een punt?
Misschien meer van een afstandje, omdat Shell zo'n gigantisch bedrijf is dat over de hele wereld actief is. En dat geldt niet alleen voor Shell, maar voor veel meer ondernemingen.
Precies.
Heb je enorm complexe boekhoudregels, waarbij winst een heel relatief begrip is. Want wat Shell zegt dat winst is, resulteert helemaal niet in cashflow. Dat kan best zijn dat die winst van een heel deel gewoon papiermatig tot stand komt. Dus als belegger weet je ook niet, 5 miljard winst is een soort garantie, zeg je. Dan denk ik altijd van, nou, als dat een semi-garantie is, dan wat verdienen we nou echt? En dat is natuurlijk een enorm ingewikkelde exercitie voor de buitenstaander.
Weten ze het zelf nog?
Ja, ze weten dat zelf heel goed. En waar je eigenlijk naar moet kijken is de cashstroom. Van hoeveel cash komt er binnen. En dat is heel belangrijk, want dan kunnen we ook al zien of ze genoeg geld hebben om dividend uit te keren. En dat is toch wel waar heel veel mensen naar kijken bij Shell. Ze hebben een hoog dividendrendement. En dat willen we wel graag gehandhaafd zien. En des te hoger dat dividendrendement wordt, hoe groter de markt de kans inschat dat dat eens een keertje niet gehaald kan worden. Maar Shell is het enige bedrijf volgens mij ter wereld zo'n beetje wat na de Tweede Wereldoorlog nooit zijn dividend heeft verlaagd.
Boeksteen van de portefeuille.
Ja, nou, zeer zeker niet. Want het feit dat ze dat in het verleden altijd gedaan hebben, geeft net zoveel garantie over dat ze dat morgen altijd zullen blijven doen. Grote concurrent ExxonMobil sloot gisteren op de laagste koers in 10 jaar. En die geven gewoon aan dat ze komen daar cash tekort voor dividend. En die moeten weer heel veel geld gaan stoppen in assets om die olie maar uit de grond te krijgen. Het wordt steeds duurder om dat te doen. En de makkelijke olie is een paar jaar geleden wel gevonden.
Is dit een voorbode?
Het lijkt me logischer dat het op een gegeven moment een keer niet lukt dan dat het altijd wel zal blijven lukken. Dus dat het in het verleden heel lang wel gelukt is, geeft op geen enkele manier een garantie dat de hoeksteen in de portefeuille ook...
Ja. Maar wat moet er gebeuren dat Shell daar inderdaad ooit van afwijkt? Dan moet
er geen geld meer
in de hens staan? Of de duurzame...
Hele lage olieprijzen en gasprijzen zullen ervoor zorgen dat er op een gegeven moment gewoon lang minder binnenkomt dan eruit gaat. En
maar heel lang als consistent in 1 jaar.
Want we zien dat de olieprijs dit jaar, ondanks alle problemen in Iran, om 15% lager staat. En dat kan als het een tijdje vol blijft. Door blijft gaan.
Nou, wat je wel ziet is dat die oliemaatschappijen interen op hun reserves. Hè. Er wordt al een geruime tijd, zeker bij Shell ook, is de voorraad olie in de grond, die wordt minder. Want ze produceren minder, meer dan dat ze vinden. En ja, dat gaat een tijdje goed, maar op termijn leidt dat natuurlijk wel op een tekort aan olie. Dus dan kan die prijs weer omhoog.
Ik dacht groot risico, Jos Verstegen, over de olieprijs laten praten en dat dan ook nog binnen de tijd. Maar het is toch gelukt. Oh, Jos, fijn dat je er was. Senior analist bij Insinger Gillissen. Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En Sonny Motke, specialist financiële markten van het Financiële Dagblad, gaf het afgelopen half uur geen advies, maar constateerde slechts. Adien, fijn dat je er was. Tot de volgende keer.
Yes.
En morgen is hier dus, zoals reeds aangekondigd, Mark van Baal van Follow This. Onder andere over de jaarcijfers van Shell. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier en tot morgen.